Hey, Beatrice hier. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast. En die zal gaan over de vrouwenzaken der vrouwenzaken, namelijk de menstruatie. En dat ga ik doen met Pip en Simone.
Welkom, Pip en Simone.
Fijn dat jullie er zijn.
Ja.
We gaan het vandaag hebben over menstruatie. Ik ben heel benieuwd hoe jullie ervaringen zijn met menstruatie, wanneer jullie voor het eerst gingen menstrueren en of jullie daarop waren voorbereid of niet. En we beginnen gewoon. Hoe was dat bij jou toen jij voor het eerst ongesteld moest worden of ging worden en was je voorbereid?
Ja, mijn moeder die heeft me best vroeg daarover verteld. Ik was altijd een beetje mijn leeftijdsgenoten vooruit. Ik was ook zo de eerste in de klas die een BH'tje kreeg bijvoorbeeld. En volgens mij rond die tijd dat ik die eerste BH kreeg, zei mijn moeder ook, nou, ik ga je even uitleggen dat dit gebeurt bij vrouwen. En het zou best kunnen dat dat binnenkort bij jou gaat gebeuren. En ik weet nog dat ik dat heel interessant vond en ook niet vervelend of zo. En dat ik toen ook aan vriendinnetjes op school daarover heb verteld. En het was in groep 5.
Hoe oud was je dan?
Dan ben je
10, hè?
Nou, dat was nog eerder. Ik was nog wat jonger. Ik was denk ik 8 of zo toen ik het hierover ging hebben. Hmm. En ik weet nog dat daarna was, daar was echt een taboe op dat ik daar met meisjes over had gepraat op school. Dus het was voor sommige moeders echt zo dat ze zeiden, je mag niet meer spelen met Simone. Terwijl ik zag er helemaal niet zoiets kwaads in.
Nee.
En het was ook best goed ingeschat van mijn moeder dat ze daar op tijd mee was begonnen met die voorlichting. Want toen ik 10 was, werd ik ongesteld. En dat was op vakantie.
Mag ik nog even vragen? Ja. Toen jij zei van toen ze uit ging leggen van dat gaat er gebeuren.
Ja.
Hield ze het dan bij dat je bloed kon gaan verliezen elke maand? Of vertelde ze dan ook iets over seksualiteit?
Ze vertelde wel iets over vruchtbaarheid, voor zover ik me kan herinneren. Ik moet zeggen dat ik er niet een hele heldere herinnering meer aan heb, aan wat ze precies heeft verteld. Maar ze vertelde dat het te maken heeft met dat je vruchtbaar bent, dus dat je een kind kan krijgen. En dat je daardoor bloed verliest. Volgens mij is dat ongeveer wat ik wist daarover.
Ja.
Zal ik vertellen over dat ik voor het eerst ongesteld werd?
Nou, hoe kort ging dat?
Ik was toen 10,5 geloof ik, was op vakantie. En het schijnt zo te zijn als je in een enorme klimaatwissel zit, dat je dan dat die cyclus ontregeld kan raken. En dat was ook zo. Ik was op vakantie naar Thailand waar het heel warm was. En toen moesten we in één keer een hele lange rit maken in een auto. En toen had ik zo'n buikpijn. Ik had echt nog nooit zoiets meegemaakt. Het was echt een kramp die me helemaal in bezit nam. En het was niet, ik kon het niet plaatsen. Ik had niet door dat het iets anders was dan je dat buik of darmen of weet je, dat je last hebt van je maag. En ik weet nog dat ik... Ja, er was ook niet sprake van, neem maar mijn pijnstiller of zo. Ik was natuurlijk ook nog heel jong. En de volgende dag was ik bij het zwembad geweest. En ik had de hele dag gezwommen. En toen, s'avonds, ik had nog zo'n natte bikini aan. Ging ik plassen en toen deed ik mijn broek naar beneden. Toen zag ik een heel klein draadje bloed in dat natte zwembroekje. En toen dacht ik echt, dit is gebeurd. Daarom had ik zo'n buikpijn.
Ja.
Oh, die link legde je wel gelijk.
Ja, die link legde ik wel. Maar ik weet ook nog dat ik het wel heel onvoorstelbaar vond dat het gebeurde. En ik dacht ook van, nou, ik ben ook wel echt een soort van jong. Maar ik was volgens mij ook blij. Ik zag het wel als iets positiefs. Van, ja. Het werkt allemaal. En ik ben een vrouw of zo. Ik denk dat wel de associatie was die erbij zat.
Heb je toen gedaan?
Ja, ik had ook wel paniek. Want ik had natuurlijk geen maandverband of iets. Ik wist helemaal niet wat ik ermee moest. Dus ik heb zo een beetje gepaniekt op het toilet. En toen heel veel toiletpapier in dat broekje gedaan. Het broekje weer aangetrokken met echt zo'n dikke laag ertussen. En ik weet ook, ik ben van schrik ook vergeten door te spoelen. Daarna kwam ik sliep met mijn broer op een kamer. En hij kwam daarna binnen in de badkamer en zei, jeetje, heb je een bloedneus gehad of zo? En ik, geen idee hebbende, was zo, nee. En toen was hij zo, oh, oké. En toen is er ook geen woord meer over gezegd.
Hij is ouder dan.
Oh, ja. Hij wist natuurlijk wel wat het was, maar hij heeft daar niet met mij over gepraat.
Wat lief.
Ja, vond het ook niet een vervelende reactie.
Nee.
Ja, ik denk wel dat ik me voor hem wel een beetje schaamde. Dat ik dat wel een soort van gênant vond. En ik weet nog, mijn moeder was toen niet in de kamer. Die zag ik diezelfde avond bij een restaurant waar we gingen eten. En toen zei ik tegen haar even één op één van... Ik weet waarom ik gisteren zo'n buikpijn had. Ik ben ongesteld geworden. En ik vertelde het best, een soort van positief.
Ja.
En zij... Ze schrok. En ze werd emotioneel. En ze omhelst me en zegt... Oh, schatje. Oh, wat erg. En ik weet nog dat ik toen dacht... Jeetje, ik moet blijkbaar een hele andere associatie hiermee hebben. En ik nu met terugwerkende kracht snap ik wel heel goed... dat zij dacht... Oh, je bent nog zo jong... dat je nu al daardoor heen moet. En ook ja dat ik toch misschien wel bewuster moest worden van seksualiteit. Ja. En daar mogelijk iets mee zou moeten binnenkort. Terwijl ik pas 10 was... daar kwam natuurlijk haar reactie vandaan. Maar ik schrok daar ook van. Zo legde ze het denk ik niet uit. Of misschien ook wel. Maar toen dacht ik wel, misschien is het toch ook weer niet iets goeds. Maar gewoon nog niet bewust van wat voor ellende er ook bij kan komen kijken.
Ik gaf ze toen uitleg van over maandverbandjes en dat soort dingen.
Ja, toen zijn we een maandverband gaan kopen. En dat, ik vond het best ingewikkeld, want ik lag natuurlijk aan het zwembad daar. Ja. Ik was nog helemaal gewoon aan het spelen met mijn broertje in het water.
Ja.
En ineens, tampons, dat vond ik wel spannend, dus dat deed ik niet.
Stelde zij dat voor, tampons?
Dat weet ik niet meer. Zou kunnen hoor, dat ze dat... Misschien zei zij ook wel van begin maar met maandverband.
Ja. Oké. Even naar Pip. Hoe is het bij jou gegaan, Pip?
Ik zat in de eerste klas, dus dan ben je 12. En ik was na school bij een vriendinnetje gaan spelen. En ik woonde op een uur fietsen van school. En dat vriendinnetje woonde dicht bij school. Dus het was handig dat ik daar uit school bleef. En toen, dat deed ik vaker. En toen ging ik daar, had ik ook wel een beetje buikpijn en zo. Maar ik had wel vaker een soort rare klachtjes. Dus daar dacht ik dan niet echt iets van. En toen ging ik daar naar de wc en toen deed ik... het is gewoon dat ding dat je je broek naar beneden doet. En dat ik ook echt dacht, oh my god. Ik schrok er wel heel erg van.
Had je moeder of je vader daar eerder iets over verteld?
En ik heb een zus die een jaar ouder is. En die was al wel ongesteld, dat wist ik wel. Maar ik weet gewoon nog vooral dat ik dacht, ik ben niet nu bij mijn moeder. Dus aan wie moet ik dit dan vertellen? En ik wilde heel graag naar huis, want ik dacht, hier moet iets mee. En ik wist gewoon niet zo goed of ik dat nou moest vertellen tegen dat vriendinnetje of niet. En toen dacht ik toch van, ik ga het toch maar zeggen. Want dan is het niet raar dat ik ineens wegga, want we waren er nog maar net. En toen zei ze, jij nu al? Dus die was een soort van... jaloers. Of toen dacht ik, ik nu al, oké. En toen ging ik naar huis en toen vertelde ik het mijn moeder. En die was echt zo, dat is grappig, want je zus was eigenlijk precies een jaar geleden was het ook met je zus. En het was eigenlijk een soort herkenning dat ik dacht, dat is dus hetzelfde gegaan als bij mijn zus. En dat was toch een soort voorbeeld.
Dat is goed dan.
Precies. Dus, en zij kwam ook inderdaad met de uitleg over de... Het was in de zomer, geloof ik. En toen zei ik, maar ik ga wel morgen zwemmen. Dus hoe moet dat dan? Dus dan moet je een tampon. En toen zei ik ook, dat wil ik echt niet. En toen uiteindelijk zei ze, je moet het gewoon proberen. En toen weet ik nog dat ik soort van op de wc met de deur een stukje open zat. En zei ze, oké, doe hem nog maar wat verder. En dat ik ook echt zo dacht, ik probeer het wel, maar dan echt niet ver genoeg erin. Waardoor je een soort van rondloopt als een soort eend. En ik weet wel dat ik de volgende dag ben gaan zwemmen. Maar het was niet een hele...
Nee.
Een hele... rustige zwemmiddag. Ik weet nog dat ik me er heel erg zorgen over maakte. Maar...
Zei je moeder nog iets van waarvoor het was, die menstruatie? Was dat duidelijk voor jou?
Ik denk dat ik dat al wel wist door... mijn moeder vertelde daar eigenlijk altijd wel dingen over. Dus dat was eigenlijk al lang voordat ik...
Ja, moeder praatte altijd al wel duidelijk over seks misschien.
Misschien niet per se seks, maar wel... over het vrouwelijke lichaam en over...
Kinderen krijgen misschien, hè?
Ook eigenlijk. Nee, dat ook niet echt. Maar wel gewoon een soort van de veranderingen in het lichaam. Maar dan daaraan niet per se gekoppeld. Mm-hmm. Ja.
Oké, ik zal heel kort even vertellen hoe het dan bij mij ging.
Ja.
Ik had twee oudere zussen. En die waren natuurlijk al lang ongesteld. En had ik mijn moeder en Nelly, ons dienstmeisje, die in Pandig woonde... En die gebruikten allemaal nog... Het was echt gewoon in de 60e jaren... van die katoenen maandverbandjes. En als ze ongesteld waren... dan gingen die katoenen maandverbandjes in emmers. En die emmers, die raakten dan vol met bloed. En met bloedwater eigenlijk. En daar keek ik wel eens in. Dat vond ik super fascinerend. Want ik wist wel dat het daarmee iets te maken had, terwijl ik het daar helemaal nog niet begreep. Maar ik dacht, wat geweldig. En ze waren haast allemaal tegelijk ongesteld. En dan ineens die emmers, als ze het lang stonden, dan begon het heel erg te stinken. Dus toen ben ik op zoek gegaan, ook bij mijn zusjes in de kast. En dan vond ik die maatverbandjes en die gordeltjes en alles. Dus ik, en toen mijn oudste zusje, nou, die was altijd, vond het altijd heel leuk om te chockeren. Dus die hadden aan mij al uitgelegd van hoe dat zat. En die begon al alles te vertellen over de penis en de vagina. Die vond het gewoon heel leuk om alles al te verklappen. Dus ik dacht, ik hoop dat ik snel ongesteld word. En ik was toen, ik heb dat helemaal beschreven in mijn dagboek, toen ik 9 was. En ik werd ongesteld van 5 naar 6. Dus de 5 naar 6, dus ik was 10, 11, ook heel jong. Maar ik weet nog wel dat ik voor het eerst een streepje bloed zag. En toen, echt de vlag ging uit bij mij. Yes, eindelijk mag ik bij de club. En toen ging ik naar mijn zusje en die rende ook gelijk naar mijn moeder. En mijn moeder die deed daar heel beetje besmuikt over. Maar mijn moeder is een beetje preuts. En ik stond te springen en te jumpen dat het eindelijk zover was. En zij begon uit te leggen wat ik al lang wist, hoe je dat plastic broekje eroverheen moest doen. Want je moest dus een maandverbandje en dan een gordeltje. Dat deed je dan vast. En dan daarover een plastic broekje. En daarover je onderbroek. Mm. Ja, dat was het. Maar goed, toen deed ik dat de hele dag. En toen was er helemaal niks meer te zien. Dus het bleef bij een streepje. En ik dacht, wat erg.
Jij teleurgesteld.
Mijn lichaam heeft me gefopt, hè. Ik vond het heel erg. En toen de volgende maand, gelukkig gingen de sluizen op. En toen begon het te stromen. En ik weet nog wel dat ik echt super trots was. En dat ik het ook echt dacht, ik vond dat heerlijk als je het voelde lopen. Of dat er zo'n kwapje uitkwam, weet je wel. En vond ik allemaal, dacht ik, het werkt, het doet. Ik ben een vrouw en ik kan kinderen krijgen en ja, en zo keek ik eigenlijk ook mijn borsten een beetje voor de spiegel eruit, snap je? Dat ik dacht, want ik ben heel benieuwd of dat samen ging met borsten krijgen met jullie. Je had al borstjes.
Ja, wat ik zei, ik had mijn eerste BH'tje gekregen.
Ja.
En toen kwam dat gesprek ook van, je kunt mogelijk ongesteld worden binnenkort en wat het dan was.
Ja. En jij, Pip?
Ja, weet ik eigenlijk niet meer zo goed.
Nee.
Maar waar ik benieuwd naar was bij jou is, jij groeide dus op toen er nog geen tampons waren. En die kwamen er op een gegeven moment. Wanneer
ja,
was
dat was toch wel toen ik op de middelbare school zat, zo'n beetje in de tweede klas.
En dat was het zo van, yes, er is een nieuw product waarmee ik dit kan fixen? Of
Nee. Voor ons
is het natuurlijk heel normaal dat er.
Ja, nee, dat was niet zo. Alleen ik hoorde het voor het eerst van een vriendinnetje. Die zei, ga je mee zwemmen? Ik zei, nou, dat kan ik niet, want ik ben ongesteld. En toen zei ze, nou, dan moet je zo'n ding in stoppen. Ja, wat voor een ding dan, hè? Maar ik kreeg net zoals jij, ik kreeg hem er gewoon niet in. Echt waar. Ik wist gewoon, ik dacht van, het was gewoon allemaal nog te klein. Of ik snapte het ook niet welke kant je moest drukken.
Nee,
naar
je
boven
snapt gewoon
of naar
niet waar het in, waar het naartoe moest.
Welke richting?
Ja.
Nee.
Ja.
Nee, en toen had ik een ontzettende, mijn hartsvriendin Saskia. Die zei, nou, ik doe het je wel voor. Dus die ging met de ene voet op de badrand staan. En die zei, doe het eens voor hoe jij doet. Ik bleek gewoon recht naar boven te duwen.
Ja.
Maar je moet schuin naar achteren.
Ja.
Dus zij deed echt helemaal van minuut tot. En ineens schoot hij erin, ja. maar dat vond ik echt een hele. Ik vond het heel onnatuurlijk zelf. Want ik was zelf wel gehecht geraakt aan het voelen dat het stroomt. Dat vond ik gewoon een geruststellend gevoel. Dat je denkt, het stroomt. En je houdt contact met je lichaam en je weet ook hoeveel er uitkomt en dat het bijna is afgelopen.
Ja.
Maar met een tampon ben je gewoon los, naar mijn gevoel.
Ja.
Waar zit je nou in je menstruatie? Ik weet niet hoe dat voor jou is.
Ja, ik herken wel wat je zegt, dat het gevoel dat het stroomt. Ik heb ook echt kan echt hele hevige buikpijn hebben. En tegen de tijd dat ik dan voel, inderdaad, zo dat eerste, wat jij ook zegt, kwapje eruit komt. Dan denk ik echt, ik ben er, weet je wel. Vanaf nu is het aftellen, zeg maar. Dus ik vind dat vaak ook wel een goed gevoel. Het moet er een soort van uit. Het lijkt me dat dat bij bevalling, dat dat een soort van vergelijkbaar gevoel is. Dat je lichaam gaat gewoon echt zo duwen met een soort natuurkracht.
Ja, je baarmoeder trekt het letterlijk samen. Ja.
Precies, dat vind ik ook een fijn gevoel. Ik kan soms ook bijna, als ik dan zo'n kramp heb, bijna denken van, ik ga een beetje persen om het soort van eruit te krijgen.
Ja, ja. Ja. Dus jij vindt ongesteld zijn niet vervelend of naar?
Nou, ik moet zeggen dat ik het wel vaak ook een beetje beperkend vind. Dus dan, ik kan dus echt, ja, wat ik nu al een paar keer heb gezegd, maar heel erg buikpijn hebben en dan ook echt een dag niks kunnen.
Ja.
Dat vind ik wel moeilijk te accepteren vaak.
Ja.
Hoewel ik nu steeds meer probeer te denken, dit hoort gewoon bij de cyclus van het leven. Net zo goed als dat we seizoenen hebben we een cyclus in ons. En het is ook heel goed om aan de hand daarvan te leven. Dus ook om helemaal te respecteren.
Dan even rust te nemen, ja.
Ja, dat lijf rust nodig heeft. Dus daar probeer ik meer op te letten. En dat werkt ook wel prettig.
En nooit een paracetamolletje?
Jawel, ik heb sinds kort ook Aleve Feminax ontdekt.
Ja.
Sluikreclame,
helpt wel, hè?
Dat helpt echt waanzinnig. Het schijnt, zeg maar, paracetamol is voor alle pijn de beste. Mm-hmm. Behalve voor menstruatiepijn, daarvoor is Aleve schijnbaar echt bewezen veel beter.
Ja.
Dat helpt ook enorm. Ja. En een warme kruik helpt enorm. En rust.
Ja, en rust.
En ik vind het toch altijd, ben altijd wel heel blij als het weer klaar is, dat ik denk, oh, ik kan weer mijn witte broek aan.
Ja.
Ik ben toch net iets te vaak doorgelekt dat ik nu dat risico gewoon maar niet meer neem.
Nee.
Ja.
En jij, Wip, hoe ervaar jij het om ongesteld te zijn?
Ik vind het ook wel een last. En ik vind het de eerste, ik heb toch ook altijd een beetje dat ik denk, oeh, komt het wel deze maand? En dan ben ik dus wel echt zo voor 5 minuten heel blij en excited dat het komt. En dan is het daarna, is het gewoon 3 dagen echt heel vervelend.
Ja. Dat het echt flink stroomt.
Ja. Ja. Ik heb ook echt veel bloedverlies. En ik moet zeggen dat ik, sinds ik van tampons over ben gegaan naar een menstruatiecup, wat ik echt een uitkomst vind, waar ik ook eerst heel veel weerstand tegen had, maar nu maakt het mijn menstruatie, denk ik, echt wel voor, nou ja, voor bijna meer dan de helft.
Oh, wat bijzonder.
Veel fijner en beter.
Ja, kan je even uitleggen over dat cupje? Want die heb ik zelf nooit gebruikt. En het is echt, volgens mij, raakt het een beetje in de mode, hè?
Ja, volgens mij ook. En het is ook heel duurzaam. Het is een soort, ik weet niet precies het materiaal, maar een soort, het voelt een beetje rubber latex-achtige substantie. En het is dus een cupje en die kan je helemaal, is helemaal elastisch. Dus die kan je, als je het inbrengt, kan je hem op verschillende manieren vouwen. En dan kan je hem, zeg maar, het eerste stukje er, moet je hem er dan even zo in doen. En dan kan je hem loslaten, waardoor die zuigt.
Zuigt helemaal, die sluit helemaal af.
Ja, sluit helemaal af. En je moet dus wel in het begin, dat is het lastige, want dan ben je dus aan het bloeden, maar dan moet je echt even oefenen om hem er goed in te krijgen. Want als er wel een soort bobbeltje in zit, dan ga je dus wel doorlekken.
Een knikje, ja.
Ja, een knikje. Dus je moet daar wel eventjes handigheid in vinden. En dat is gewoon vervelend als je heel erg veel bloedt, want dan sta je echt 3 keer per dag... of 2 keer per dag onder de douche dat goed te fixen. maar als je eenmaal weet hoe het moet, dan doe je het dus 's ochtends erin. Laat je het de hele dag zitten, doe je het 's avonds eruit, verschoon je het. En dat is ook interessant, want dan zie je dus hoeveel je bloedt. Wat ik ook echt soort wel heel waardevol vind, dat ik echt denk, wow, oké. Ja. Dat is het dus, en anders is het weg of zo.
Ja. Vind je dan dat het tegenvalt of meevalt wat je verliest?
Nee, ik vind het fascinerend hoeveel bloed het dan is.
Ja.
Maar wel op een goede manier dat je bewust bent van wat je lichaam dan eruit werkt.
Mm-hmm.
Dus dat maakt mijn menstruatie een stuk minder vervelend. Omdat het gewoon minder gedoe is. En ik heb wel nog steeds last van mijn buik en zo, maar ik hoef niet de hele tijd te denken, oh, nu moet ik het weer gaan fixen.
Ja, maar jij zei net van, ik ben altijd weer even heel erg blij dat ik weer ongesteld word. Heeft dat te maken dat je denkt, oeh, als ik maar niet zwanger word?
Nee, eerder een soort van het werkt.
Oh ja.
Ja.
Ja. Dus ik kan zwanger worden als ik het wil.
Ja, precies. Ja, en dat is toch een soort teken van, oh, mijn lichaam is gezond en doet het.
Ja.
Ja.
Mag ik dat vragen?
Ja.
Doe je dan ook nog een maandverband of iets in om te zorgen voor het geval je doorlekt?
Nee, het is gewoon, er zit echt heel veel space in die cup. Dus het is echt wel, nou ja, ja, ik kan het niet uitleggen. Ik denk een soort klein mandarijntje wat je zeg maar kan vullen. Dus ja, zo, als je weet, voelt dat die goed zit, dan is er echt geen kans op doorlekgevaar.
Geweldig
ja,
ding.
Echt heel fijn.
Echt, wat goed.
En nou ja, aan het eind, het is ook een soort ritueel dat je dan als je klaar bent, moet je hem uitkoken. Als je zeg maar je menstruatie is afgelopen. Dus dan sta je zo met een pannetje met kokend water dat ding weer schoon
mooi
te maken.
Ritueel, ja.
Ja. Het is echt zo, nou, nu voor de volgende keer. En dan kan je hem in zo'n mooi zakje doen. En dan ja, ja, maakt maar het leuker, vind
ja,
ik wel.
Zeker.
Ja.
En jij, Simone, doe jij tampons?
Nee, ik gebruik maandverband nog steeds. Dat vind ik het prettigst. En sinds kort heb ik ook menstruatieondergoed ontdekt. Dat is nu ook een beetje een mode, net als de cup. En dat is ook heel prettig. Dus ik gebruik daarin nog wel maandverband, gewoon omdat ik het fris vind om het snel te kunnen verschonen. Maar daardoor lek ik gewoon bijna nooit meer door. Dat vind ik echt heel, heel fijn.
Wat is dat, menstruatieondergoed?
Het is een ondergoed met een soort ingebouwd ja, soort anti-leksysteem en een soort opvangsysteem. Dus je voelt ook bij het kruis, je hebt allerlei verschillende modellen, maar het kruis is altijd verdikt. Voelt eigenlijk als een soort ja, stoffen maandverband, een mm-hmm, vrij stevige maandverband. En het schijnt zo te zijn dat je dat de hele dag kan dragen. Dus dat je gewoon daarin kan vloeien en dan verder niks hoeft te gebruiken. Ja, ik vind dat zelf niet zo heel fris. Dus daarom gebruik ik daar nog die maandverbandjes in. Maar dan weet ik in ieder geval, mocht ik daar doorheen lekker, dan houdt dat broekje het allemaal
opvang
tegen.
Ja. Ja,
wat
goed,
ik ook wel lekker vind, is dat het vaak ook best een stevig broekje is, waardoor je even soort van, alsof je daar een beetje vastgehouden wordt. Bij dat gebied wat dan zo
beetje
gevoelig
together,
is.
Ja.
Ja, het wordt een beetje bij elkaar gehouden. Dat vind ik ook wel een lekker gevoel.
Ja.
Een soort omhelzing daar.
Ja, ja nee, snap ik. Ja. Ja.
Dat doorlekken is trouwens, als je even teruggaat naar de middelbare schoolperiode, was zo'n, ja, zo'n groot ding. Dat je dan tegen je vriendinnen zei, ik ga nu opstaan, kan je eventjes kijken, want ik ga zo weglopen. En dan was je gewoon heel bang dat je was doorgelekt en dat je dan die aula doorliep. En dat je dan de sjaak was. Maar het was echt, toen was het echt real, de angst die daar omheen
ja,
zat. En wat ook een ding was op de middelbare school, waar ik me altijd heel erg dan voor schaamde, omdat ik zoveel bloed verloor, had ik dan best wel grote tampons.
Ja.
Maar er hing een soort van idee over ja, hoe groot die tampons was, hoe groot je vagina was. En dat werd dan een soort gekoppeld aan of je dan heel veel seks zou hebben of niet. Dus iedereen was echt zo, wow, jij hebt echt een grote. En dan was het echt zo van, ja, maar dat gaat niet. Ik wist heel goed dat het was, omdat ik heel yeah, veel bloed verloor. Maar sommigen die liepen dan ook echt met van die, nou, van die mini dingetjes. En dan dacht ik echt, hoe kan dit?
Ja.
Hoe kan jij dit daarin kwijt? Ja. Maar dat was ook zo'n raar ding op de middelbare school. Had jij dat ook?
Ja, het doorlekangst was wel echt een groot ding. En dat was ook een van de weinige redenen waarmee je dan naar een rector of iets toe kon en dan even naar huis mocht.
Ja.
Ik had ook echt heel vaak op dagelijk ongesteld was een trui of een blouse mee die ik dan om mijn middel kon knopen. Gewoon uit angst. Dat als het misschien
ja,
was gebeurd dat ik dat dan om kon knopen, dan hoefde niemand het te zien. En nog steeds heb ik daar dus wel een soort angst voor. Ik heb nog wel eens dat ik tegen mijn vriendinnen zeg van, kun je even kijken? Ik ga even voor je uitlopen.
Oh, ik heb altijd een angst dat je die maatverbandjes, dat zit allemaal zo'n plek aan, dat plakt. En ik heb echt al de meest gekke momenten dat ik bijvoorbeeld nog zo'n maatverbandje om mijn rok had.
Oh.
Daar was ik kennelijk ook een beetje slordig mee, maar ik heb werkelijk een vreselijk moment gehad dat ik samen met mijn vriendin Astrid ook naar de wc ging op Schiphol. En uiteindelijk gingen we, daarna moesten we alles, als onze tassen, weet je wel, zo door de douane. En ineens komt mijn koffer langs.
Ja.
Had Astrid daar zo'n maandverband op geplakt. Wat ze van mijn broek had.
Met bloed en al?
Ja, dat bloed en al.
Nee.
Ja, zei jij, nou moet je het maar eens afleren.
Oh.
Ze, je moet zorgvuldiger met je maandverbanden omgaan.
Jeetje. Nee, zo, nee, tough love.
Ja. Jawel, maar nee, het was super geestig natuurlijk. Komt
maar hoe oud was je toen?
Oh, toen was ik al 32.
Ja, maar ik denk dat het dan is, het kan je er denken om lachen. Maar als je zo jong bent,
ja,
is het ergste wat je kan overkomen
ja,
op de middelbare school.
Oh, ik weet niet van dat ik zag ineens mijn koffer daar met het maatverbandje langs schuiven.
Ik ben altijd wel benieuwd, zijn er een soort van ongesteldheidsetiketten? Want ik weet nog wat mijn moeder maar ook ging uitleggen, van als je dat maatverbandje dan uitdoet, Dan pak je die helemaal in een toiletpapier en dat gooi je weg. Zodat niemand dat hoeft te zien, zeg maar.
Ja, dat is het beste natuurlijk. Maar als ik dan snel op de wc was, dan leg je dat maandverbandje ergens neer. Of je plakt het even ergens op en dan vergat ik het. En dat is natuurlijk werkelijk een doodzonde eigenlijk.
Ja, en als ik het zo soms... Hè, je komt wel eens op het toilet waar het dan zo gewoon ligt. Of iemand dat op de prullenbak heeft gelegd en verder niks mee gedaan. Ik snap dat nooit.
Nee.
Ja. Nee, oké. Okay. Dus er is wel een soort etiketten.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat iedereen daar wel vrij decent over is.
Eigenlijk moet je gewoon doen alsof het niet aan de hand is. Eigenlijk moet je alle sporen wissen.
Ja,
en...
ja dat is eigenlijk vreemd. Hè?
Dat is vreemd.
Het is zoiets menselijks en zoiets vrouwelijks. Dat eigenlijk zitten we alsmaar te doen alsof we nooit ongesteld zijn. En dat is natuurlijk echt helemaal niet het geval. Dus ik ben wat dat betreft echt voor dat we veel meer dat ook kenbaar maken. Zoals jij zegt, ik heb gewoon een off day met buikpijn.
Ja.
Hè?
En, het is wat het is.
Het is wat het is, ja. Ja, tegenwoordig slikken ook heel veel vrouwen alsmaar de pil door, zodat ze dan ook gewoon door kunnen sporten.
Ja, heb ik ook een tijd gedaan.
Nee, ik denk dat het al heel erg zal helpen als het gewoon maatschappelijk dat je een vrije dag van je werk zou mogen nemen op dagen dat het heel erg is. Omdat je daarmee ook een beetje erkent dat het dus heel zwaar of vervelend kan zijn. Want zolang dat niet is, heb ik toch altijd het gevoel als je er iets over zegt dat mensen een beetje denken...
Ja.
Oh, wat een gezeur.
Ja,
en dat is ook een beetje een rivaliteit tussen vrouwen onderling. Want bij mij op de middelbare school, weet je, waren er dan altijd vrouwen. Die wilden niet meegeven, want dat was opu op bezoek, zeiden
opu?
Ze. Opu? Opu. Dat was dan een metafoor van, je had je menstruatie. Nee, ik kan echt niet geven hoor. Nee, ik heb opu op bezoek. Nou, vonden wij echt belachelijk, Saskia en ik, weet je wel. Ja. Niet mee kunnen geven. En terwijl... Ja, wij hadden nergens last van, maar zij kennelijk wel. Dus het is ook altijd voor meisjes onderling, op middelbare school, denk ik altijd wel een beetje zo, ook een beetje rivaliteit. En wat jij zegt, er zijn vrouwen die daar echt heel veel last van hebben. Ja. En dat moet gewoon kunnen.
Ja.
Er zijn landen nu waarbij vrouwen 2 dagen per maand vrij kunnen nemen.
Ja.
Vanwege hun menstruatie.
Ja, ik denk dat het heel slim is van werkgevers. Want ik denk ook dat ze heel weinig of niet productief zijn op een dag dat je helemaal niet fijn voelt. Dan kan je toch beter gewoon 2 dagen sparen.
Ja.
En daarna kan ze er lekker weer voor gaan.
Ja, ja, nee, dat zou ideaal zijn.
Ja.
Hè?
Ja, jij hebt ook wel eens tegen mij gezegd, Pip, dat als je zo'n last hebt van krampen, dat je dan ook soms kan denken... Oh, dit is wel echt levensenergie die ook in me zit. En dat doet het allemaal. Dus...
Ja, dat is het ding met dat ik geen... Ik heb een soort aversie persoonlijk tegen dan pijnstillers nemen op zo'n moment. Omdat ik echt denk, als ik dit al niet aan kan... Ja? Dan wordt die bevalling wordt echt een hel. Dus het is een soort test voor mezelf. Wat aan de andere kant ook een discussie wordt met mijn vriend... Omdat hij dan zegt, ach joh, gun jezelf nou eventjes dat het wat minder wordt. Dan zeg ik, nee, ik kan dit zelf.
Ik denk dus ook iedere keer als ik zo'n last heb van die krampen, denk aan die uitspraak van jou. Van, kom op, voel het nou op die manier. Maar echt, ik vervloek je elke keer weer. En mijn moeder zegt altijd, pijn is gewoon stress voor je lichaam. Waardoor je ook minder goed herstelt. Dus die hoor ik nu ook altijd in mijn hoofd. En dan denk ik altijd, ik neem lekker eentje.
Ja, ja. Ja. Ja, van de menstruatie. Of hebben jullie nog iets wat jullie nog kwijt willen over ongesteld zijn? We vinden denk ik allemaal, alle drie wel, dat het gewoon eigenlijk veel meer bespreekbaar zou moeten zijn, hè, in de maatschappij.
Niet zeker.
Dat het echt nog wel een taboe is eigenlijk.
Ja, ja. Nou dat is nog wel een ding.
Wat?
Een jonge filmmaakster heeft een hele mooie korte film erover gemaakt, over menstruatiearmoede, dus over... Dat het dus ook echt een ding is in Nederland ook. Dat mensen die arm zijn gewoon geen geld hebben voor menstruatieproducten. Waardoor ook meisjes in hele vreselijke situaties komen. Dus dat het ook gewoon echt wel tijd is dat dit gewoon een gratis product wordt.
Ja, ja. Zeker jouw rubberen cupje.
Ja,
hè?
Ja, daar hoef je er niet zo heel vaak meer geld aan uit te geven.
Inderdaad.
Ja, want die maandverbanden zijn best duur.
Zeker.
Hè?
Ja, ik was ook wel blij toen mijn vriend voorstelde om mee te betalen daaraan. Omdat hij zei, ja, het is dat jouw vruchtbaarheid is iets wat ons beiden hopelijk op een gegeven moment iets moois kan brengen. Dus het is ook een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid, vond hij.
Nou,
dat vond ik wel heel goed.
Vind je wel heel erg gentleman. Ja,
ja, dat is hij wel.
Maar van menstruatie zou ik even een zijspoortje op willen naar seksuele voorlichting. Want daar begint het meestal mee, van dat je ongesteld bent. En dan op een gegeven moment, hè, dan, want dat betekent toch dat de hormonen flink gaan spelen in je lichaam. Een rol gaan spelen. En mijn vraag aan jullie is van, hoe zijn jullie seksueel voorgelicht? Hè? Door je ouders of door je klasgenoten? En hoe ging dat dan zo naar de eerste seksuele ervaring? Want dan moest je toch ook kiezen voor een anticonceptie. Hè?
Ja, ik had eigenlijk al voordat ik überhaupt seksueel actief was, omdat die menstruatie zo heftig was, dat de oplossing was om dan aan de pil te gaan. Dus toen was ik echt heel jong.
Hoe jong was je toen?
Nou, ik denk dat ik een jaar of anderhalf jaar ongesteld was geweest. En dat mijn moeder zei van, ja, dit is echt niet chill. Dus laten we naar de huisarts gaan. En die kwam toen met het voorstel om, nou ja, wat bij heel veel jonge meisjes gebeurt, om gewoon aan de pil te gaan.
Mm-hmm.
Dus dat deed ik voor überhaupt voordat ik seksueel actief was.
Ja. Ja, maar hebben jouw ouders je nog echt officieel seksueel voorgelicht? Kan je dat herinneren?
Ik kan me dat soort dingen eigenlijk nooit zo goed herinneren. Ik weet nog wel dat mijn moeder een soort boek had. Wat wij toen eerst ze had twee boeken. Eerst was nog dat we toen best jong waren. En dat was een soort hele grappige, met leuke illustraties. En dat vonden wij heel leuk. En toen dacht ze, nou, dit werkt wel. En kom met een nieuw boek. En toen waren we echt zo, mam, doe normaal. Dat gaat echt niet. Dat willen wij echt niet weten. Maar nou ja, wat ik al zei, zij liet gewoon zo nu en dan wel dingen soort van liet ze wel vallen. En dan, we wisten wel het een en ander, maar we hebben nooit echt zo het gesprek erover gehad. Nee. Maar dat was eigenlijk best wel goed, want ik denk dat we heel goed, best goed wisten hoe het een beetje in elkaar zat. En het was ook wel zo open dat ik wel naar haar toe zou stappen als ik iets wilde vragen of zo.
Ja. Ja, het is eigenlijk gewoon, je wil eigenlijk liever met je ouders niet over seks hebben. Want het moet ook een beetje iets mysterieus. Het is helemaal niet zo erg als het een beetje geheimzinnig blijft. Dan kun je beter van je vriendinnetjes horen, bij wijze van spreken.
Ja,
misschien.
Nou ja, ik denk zelf dat het dus wel goed is om er wel over te praten. Ja. Maar niet op een moment dat je nooit met je ouders erover hebt gehad.
Nee.
En ineens op een moment dat je puber bent, dat je al die dingen voor het eerst hoort. Ik denk dat je gewoon zo nu en dan even iets moet laten vallen,
ja.
dat je dan ook wel oppikt.
Dan is het meer natural. Hè?
Precies, ja. Ja, en op school natuurlijk wel, in groep 8, een soort vreselijke seksuele voorlichting waar heel veel over te zeggen is. Maar
die kreeg je in groep 8?
Ja.
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 Meer een beetje waar alle knoppen zitten.
Ja, nou vooral
de knop van een man, vooral.
Precies, en vooral doe dit niet, want dan krijg je een SOA. Doe dit niet, want dan raak je zwanger. Dus eigenlijk vooral een soort angst.
Angst.
Niet zo van, het is ook heel leuk of het kan heel leuk zijn.
Nee. En dat hoorde wat je zusje wist natuurlijk ook al meer, of niet?
Ja, nou ja, die deed eigenlijk hetzelfde. Die had hetzelfde leven als mij, maar dan een jaar daarvoor. Dus zij wist het eerder.
Ja.
Maar
ging ze het niet meteen aan jou vertellen?
Nee.
En bij jou, Simone, hoe ging die ben jij officieel voorgelicht door je ouders?
Nou, ik heb een beetje hetzelfde als jij, dat ik daar niet meer zo heel veel van weet. Ik denk dat het ook redelijk geleidelijk is gegaan, dus eigenlijk. En ik was ook, voordat ik seksueel actief was, aan de pil gegaan vanwege die heftige menstruaties. En mijn moeder zei wel ook van, mogelijk ga je dat binnenkort doen. En dan zit je daar vast in, dan ben je vast beschermd. En weet je al hoe dat werkt en ben je gewend aan dat je dat op tijd moet nemen. Dat vond ik ook wel een soort van slim. Maar ja, ik denk dat ik misschien ook dacht, ik ben daar nog helemaal niet mee bezig. Dus
nee.
Ja,
nee.
Ik voelde ook vreemd. En het heeft ook dus gezorgd dat ik inderdaad vanaf mijn 14e, geloof ik al, daaraan zat.
Ja.
Tot mijn 24e, denk ik. Ja, 10 jaar.
Ja. En hoe oud was jij toen je seksueel actief werd?
16.
16.
Nog over seksuele voorlichting. Ik had ook een nichtje met wie ik het heel spannend vond om over jongens te praten.
Oh ja.
En zij was iets ouder dan ik. En ze had ook wel vriendinnen die zo al wilde avonturen beleefden. En daar praten wij dan over. Want ze heeft me ook wel eens verteld dat een van haar vriendinnen was dan ontmaagd. En die had verteld dat het echt was alsof ze werd doorboord. Oh. Dus daar waren wij allemaal heel bang hoe het ging zijn. Maar dat, ik denk dat wat jij zegt, van soms is het ook beter om met vriendinnen erover te praten. Dat was denk ik met haar.
Ja.
Was heel fijn om daar een soort compagnon in te hebben, zeg maar.
Maar ja. Hoe vinden jullie dat achteraf? Dat jullie eigenlijk al heel vroeg aan de anticonceptie zaten?
Ja. Ik vind dat achteraf heel erg heftig eigenlijk.
Ja.
En ook zo van, dat is echt niet de oplossing voor... je kan maar beter wennen aan dat een menstruatie heftig kan zijn... of gewoon inderdaad goede pijnstilling geven... of inderdaad meer rust nemen. Maar om zo jong al... Ik ben ook inderdaad totdat ik denk ik... Hoe oud was ik? Op 19, 20 of zo? Dat ik aan de pil zat. Dan weet je gewoon eigenlijk niet...
Hoe je lichaam...
Hoe het werkt van zichzelf. En nu eigenlijk nog steeds niet. Want na die pil heb ik een spiraaltje geprobeerd wat misging. Mijn lichaam had daar helemaal geen zin in. En daarna... nu zit ik aan de Nuva-ring. Maar, en die is gelukkig wel een soort meest fijn en positief. Maar ook nu denk ik soms... Ik heb geen idee hoe het is zonder hormonen.
Nee. Nee.
Dus dat is best wel heftig. Ik denk, ja, als je nog niet seksueel actief bent, stel het lekker even uit.
Ja, dat zou jouw advies zijn als jij een dochter had die zo jong was.
Ja,
ja, snap
ja,
ik.
Ik snap mijn moeder ook wel, want het was gewoon het advies van de huisarts. Maar ja, dat was ook een oude witte man die dat voorstelde. Ook niet gedacht vanuit, oh, misschien is het goed om dit eerst eens even aan te zien...
Zeker, ja. Ja,
dus dat zou ik achteraf zou ik dat wel anders hebben gewild.
Ja, snap ik wel. Want in wezen vervang je eigen subtiele hormonale niveau... Hè, door een schot hagel kunstmatige hormonen.
Ja.
En dat is eigenlijk een fabriekschot. Hè, want iedereen krijgt hetzelfde schot.
Mm.
terwijl... Hormonen zijn juist zo ongelooflijke subtiele etherische boodschappers... die precies weten hoeveel je hormonen je moet hebben voor een sprong.
Ja.
Dus ik snap, dat snap ik helemaal.
Ja. Ja.
En dat was voor mij altijd de reden om een spiraaltje te nemen. Maar dat moet je maar...
Een koperspiraaltje.
Ja, nee.
Zonder hormonen.
Zonder hormonen.
Ja.
Zonder hormonen, ja. Ja, maar ja, goed, een spiraaltje, dat is niet helemaal 100%
safe.
Dus ik ben zwanger geworden met een spiraaltje. Hm. En zonder dat ik het in het begin überhaupt in de gaten had dat ik zwanger was. Toen het spiraaltje was helemaal door mijn baarmoeder heen gegroeid. Het was echt een heel...
Wow,
en dat gebeurt soms met spiraaltjes. Maar zo heeft elk anticonceptie... daarom vind ik het leuk om het met jullie daarover te hebben... heeft gewoon een nadeel. Hè?
Zeker.
Het is, ja, in mijn tijd had je dan ook nog een pessarium. Hè? Dat is net zoiets als jouw cupje, maar dan iets groter.
Ja.
En dat deed je dan in voordat je met iemand naar bed ging. En dan smeerde je dat, kloddelde je dat helemaal onder met zaaddodende pasta. En dan op hoop van zeven. Maar daar werd ik ook een keer zwanger van.
Ja.
Echt vreselijk. Dus op den duur heb ik echt werkelijk... ging ik met iemand naar bed met een pessarium... en een condoom en zaaddodende pasta. Dat was ook, en dan had ik ook nog een spiraaltje. Op den duur deed ik gewoon alles. Als ik me niet de pil hoefde te slikken. Omdat ik zelf dacht inderdaad... dat ik liever mijn eigen hormonenhuishouding wilde hebben. Hè?
Ja.
En toch moet je daar ook weer mee oppassen. Ik ken ook iemand die weer zwanger is geworden... dat ze en zaaddodende pasta en condoom gebruikte. Dus die zaaddodende pasta die tastte weer het materiaal van de condoom aan.
Oh, ja.
Dus het is... Ja.
De strijd tegen de spermatozoen, die heb ik echt gevoerd in mijn jeugd.
Ja.
En niet altijd met succes. Dus daarom vind ik het heel leuk om het over te hebben. Want het is gewoon zo'n... force, die vruchtbaarheid die we hebben. En de natuur wil gewoon dat je zwanger wordt. En die spermatozoen willen dat helemaal. Dus ik ben benieuwd, wat doe jij nu, Simone?
Op dit moment heb ik niks. Ik heb dus ook vanaf jongs af aan de pil geslikt. Ook echt 10 jaar lang. En ik snap wel inderdaad dat mijn moeder die keuze destijds heeft gemaakt. Met de kennis die zij toen had. En ze wilde mij vooral heel erg behoeden voor eventueel ongeplande zwangerschappen en mogelijk een abortus moeten laten plegen op jonge leeftijd. En ik moet zeggen dat ik wel blij ben dat ze me daarvoor heeft behoed. En dat is ook altijd goed gegaan. De eerste pil waar ik aan ging, daar reageerde ik heel slecht op. Kreeg ik heel erg acne van. En mijn moeder die zag aan mij dat ik een beetje depressieve neigingen kreeg. Had ik zelf niet zo door, want het is natuurlijk een geleidelijke verandering.
Ja.
Maar zij zag dat. Op een gegeven moment kwam ze mijn kamer binnen. Ze zag me zitten en toen zei ze, je gaat hier meteen mee stoppen. Dit is niet goed. En toen zijn we een pil gaan halen die geschikt was voor jonge vrouwen. Of voor vrouwen van klein postuur.
Ja.
Dus een lichte pil. En die heb ik dus 10 jaar lang gebruikt. En daarvan, ja, omdat ik niet anders wist, dacht ik inderdaad ook, ja, ik heb er bijna geen last van.
Nee.
Het is heel makkelijk. Ik kan alles doen wat ik wil. En ik heb hem zelfs ook een tijd doorgeslikt, omdat ik dacht, lekker makkelijk.
Ja.
Ik word gewoon niet ongesteld.
Ja.
Ik vind het wel prima.
Ja.
Tot ik op een gegeven moment bij een lezing was over het boek Je brein aan de pil. En ik had toen ik daarheen ging al een beetje twijfels van, goh, ik zit hier nou al zo lang aan. Het doet toch eigenlijk best veel met je lijf. Ik werd daar steeds bewuster van. Ik weet eigenlijk helemaal niet wie ik ben zonder dit. En in die lezing vertelde een vrouw erover dat ze nadat ze kinderen had gekregen stopte met de pil. En dat het echt was alsof er een wolk wegtrok uit haar hoofd. Dus dat ze ineens de zon weer zag schijnen. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Dus toen ben ik daar best abrupt mee gestopt.
Hoe heet dat boek wat zij schreef?
Je brein aan de pil.
Oké, ja.
Ik weet de auteur even niet meer, maar dat kan ik wel straks opzoeken.
Ja.
En
toen stopte je?
Toen stopte ik.
En hoe was dat?
Dat was heel fijn. Het was inderdaad zoals zij omschreef. Alsof er eigenlijk al 10 jaar lang tussen mij en mezelf een mist zat. Die ineens weg was. Ik ging ineens mijn cyclus ervaren. Die moest zich ook nog een soort van uitkristalliseren. Want die heeft ook even nodig om weer helemaal back to basics te komen. Zeg maar,
ja.
Nadat je zo lang hormonen er tegenaan hebt gegooid.
Ja.
En ik kreeg ook veel meer emotionele schommelingen. Mm-hmm. Ik denk gewoon cyclusschommelingen. In het begin wist ik niet zo goed wat het was. Maar ik vond het eigenlijk allemaal heel prettig. Ik voelde gewoon, ja, nu ben ik echt verdrietig. En dan was het er ook meteen. In plaats van dat er de hele tijd een soort dekseltje op die emoties zat. Dus ik kreeg gewoon echt het gevoel dat ik mezelf werd. Het is echt een van de beste keuzes die ik heb gemaakt.
Veranderde er ook nog iets in jouw seksualiteit? Dat hoor je namelijk vaak van vrouwen die ophouden met anticonceptie. Dat eigenlijk ze veel ontvankelijker worden voor seks.
Nee, ik heb eigenlijk niet zo'n grote verandering daarin gemaakt.
Nee?
Nee, dat het vrij stabiel is gebleven eigenlijk. Ja.
Oké, dat is interessant. Ja.
Ja, ik had denk ik ook wel gedacht misschien van, oh, dan, wat kan daarmee gebeuren? Ik heb laatst ook nog gehoord dat vrouwen dat ze een onderzoek hebben gedaan met geur, tot welke geuren vrouwen zijn aangetrokken.
Mm-hmm.
En dat vrouwen die aan de pil zitten meest aangetrokken zijn tot geuren die dichtst bij zichzelf komen. En vrouwen die niet aan de pil zitten aangetrokken zijn tot tegenovergestelde. Omdat dat dan eigenlijk een betere match is, volgens mij, om kinderen mee te krijgen. Dus dat je daar meer open voor staat.
Voor een goede match?
Ja.
Ja. Ja, ik heb een onderzoek gelezen waarin vrouwen die de pil slikken, dan als je de pil slikt, zit je eigenlijk in een soort schijnzwangerschap.
Ja.
En dan kies je altijd voor een veilige keuze.
Ja, precies, ja.
Terwijl als je in je cyclus bent, dan ben je eigenlijk roekelozer in je keuze.
Ja.
Omdat je niet die bescherming zoekt van, ik moet nu die man hebben die nu voor mij goed gaat zorgen, want ik ben zwanger. Ja, dat vond ik ook wel interessant.
Ja, ja boeiend.
Ja, het is boeiend. Het is net zoiets met die geur, want geur verandert ook heel erg als je zwanger bent.
Ja.
Geur en smaak en... Maar het is een soort schijnzwanger ben je als je de pil slikt.
Ja.
Heel, ja.
Ja, ik had ook echt, toen ik aan de pil zat, had ik veel meer borst. En dat is wel weggegaan. Dat is een van de dingen die ik moeilijk te accepteren vond. Dat mijn borsten gewoon kleiner werden.
Ja, je borstweefsel zwelt meer op. Ja,
ja. Maar nu zie ik dus ook in mijn lijf, nu heb ik, omdat ik nu dus al 2-3 jaar zonder de pil ben, 2 mm-hmm. jaar denk ik, heb ik wel echt een duidelijke cyclus. En voel ik dus ook heel erg wanneer ik dan...
Ovuleer.
Wat zeg je?
Wanneer je ovuleert.
Wanneer ik ovuleer, inderdaad. Dat voel ik gewoon gebeuren in mijn lijf. Maar ik voel het ook in mijn energie. Dat ik heel veel zin heb om naar feestjes te gaan. Om heel mensen te ontmoeten. Het valt me ook heel erg op dat ik dan allemaal mannen in de stad zie die ik heel knap vind. Terwijl een week later als die ovulatie is geweest en ik ga richting die ongesteldheid. Dan ben ik daar helemaal niet meer mee bezig.
Dat
is wel echt heel interessant.
Maar ben je ook ontvankelijker voor seksueel contact?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ja.
Dus ook een beetje in onze vriendinnengroep soort... ding om te zeggen dat je zegt, ik ben in mijn lente.
Ja.
Dan ik ben aan het ovuleren.
Dan ben je inderdaad in die fase dat je alles om je heen aantrekkelijk leuk vindt.
Ja.
En dat het helemaal lekker gaat.
Oh, wat leuk.
Probeer
wat
daar
leuk.
Ook maximaal gebruik van te maken.
Ja.
En ik vind het ook vervelend als belangrijke of leuke dingen worden gepland op momenten dat ik dan in mijn zogenaamde herfst zit.
Ja.
Dus dan denk ik al van, oh shit, die had echt in mijn lente moeten zijn.
Oh, dat noemen jullie lente en herfst.
Ja, volgens mij komt dat uit een...
Dat is volgens mij een manier om je cyclus te benoemen.
Volgens mij ook.
Ik heb daar niet zo specifiek over gelezen, maar lente is dan dus vlak na je ongesteldheid, richting de ovulatie. En je zomer is volgens mij als je aan het ovuleren bent.
Ja.
Ben je op je meest vruchtbaar.
Ja,
precies. En dan herfst is de PMS-periode.
Ja.
En dan winter de ongesteldheid.
Ja.
En ik denk ook wel dat een beetje terugtrekken rond die ongesteldheid en daarna weer heel erg naar buiten treden. Vind ik ook prettig om daar wel een beetje me aan te houden.
Het voelt natuurlijk. Ja, het is eigenlijk een hele, hele fijne cyclus van naar buiten gaan en weer naar binnen gaan.
Ja. Ja.
Dat is eigenlijk dat is fijn dat je dat kunt voelen. En dat naar binnen gaan voel je vaak ook een beetje het leed van de wereld en het leed van alle vrouwen. In die periode.
Ik zag laatst een aflevering van Pak de Macht van Boos, waarin ze het onderzoek naar die mannenpil gingen laten zien en gewoon eigenlijk het seksistische systeem waarom dat nog steeds niet op de markt is. Het is er gewoon. Maar het is gewoon een soort vrouwenonderdrukking dat vrouwen dit moeten blijven doen en mannen gewoon...
Mm-hmm.
Terwijl heel veel mannen hebben ze een test gedaan, die zouden het willen doen. Die zouden zeggen, als het er is, dan zou ik het nemen. Maar die farmaceutische industrie doet zo van, er is niet genoeg vraag naar. Dus het is voor ons niet productief om dat te gaan...
Ja, het zou zomaar kunnen dat heel veel mannen bang worden van die pil. Hè?
Ja, het grappige is, in dat ook datzelfde boek, Je brein naar de pil, wordt ook omschreven dat... ze testen hebben gedaan met een mannelijke anticonceptie. En dat de bijwerkingen voor de mannen die dat gebruikten zo zwaar waren dat ze met het onderzoek zijn gestopt.
Mm-mm.
Wat waren de bijwerkingen? Depressiviteit, huilen,
acne.
Hoofdpijn, acne, dikker worden, verlies van lust of meer lust. Eigenlijk alles wat vrouwen net zo goed ervaren.
Ja.
En ik vind het ook grappig, mijn vriend die zegt bijvoorbeeld ook... als er een man een pil was en ik zou dezelfde bijwerking hebben als jij... dan zou ik het niet willen nemen. Dus ik vind het belachelijk dat jij het dan wel zou moeten doen.
Ja. Ja, het zou heel interessant zijn voor jou... als je eindelijk van die Nuva-ring af zou kunnen.
Ja.
Hoe je lichaam dan zou voelen.
Ja, ik twijfel er ook heel vaak over om te stoppen. Maar ik kwam laatst wel tot een soort inzicht dat ik dacht van... als het dan mis zou gaan, dus dat door die condoom heen je dan toch zwanger zou raken, dan zou ik het niet. Ik zou het niet aankunnen om het dan een abortus te doen. En ik, aan de andere kant denk ik, ik wil heel graag een kind, maar ik ben ook echt nog, vind mezelf ook echt nog te jong.
Ja.
Dus die afweging maakt dan toch dat ik denk van ga ik mezelf in deze lastige situatie zetten of ga ik nog even door op een
snap ik.
Op een trein die ik best wel aan kan nu.
Ja,
en best
prima okay is. Voor jou. Ja. Die snap ik heel goed.
Maar het is inderdaad heel vervelend dat het wel van vrouwen verwacht wordt om hier maar gewoon mee te dealen.
Ja. Nou, super bedankt
Pip
en Simone voor dit inspirerende gesprek.
Ja, leuk.
Echt heel erg leuk. Wie weet, tot ziens, hè, voor een ander onderwerp.
Ja, misschien yes. komen we over 10 jaar terug met onze eerste babyverhalen.
Wil jij snel al kinderen of niet?
Nee, ik wil nog wel even wachten.
Ja, jullie zijn nog zo jong.
Ik denk dat ik later ga doen.